Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken voor deze komende week. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op maandagavond bij de familie W. vroeg in de wei aan de Berkenlaan en de familie M. Talen aan het Berkenhof. En donderdagavond bij broeder G. Verhagen aan de Kastanjelaan en bij de familie C. Boon aan de Eerste Groene Weg. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 89, en we zingen eerst het 19e en daarna het 9e vers. Psalm 89, vers 19, gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En het 9e vers zingen we daarna. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, de versen 19 en 9. Leiden u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit de 25e psalm het 4e vers. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, het is het 4e vers van psalm 25. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is deze avond uit het boek Genesis, het 42e hoofdstuk. We beginnen bij het eerste vers tot en met vers 24. We noemen nu Genesis 42 vanaf vers 1 tot en met 24 en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 25, het 4e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Genesis 42. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij, ziet, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want, hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degene die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met het aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had en hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijs te kopen. Wij zijn allen eens mans zonen. Wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eens mans zonen, in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader. Doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarachtig als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan dat wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend een uit u, die uw broeder halen, maar weest gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zij, en indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring, en gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uwer huizen, en brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen u ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde niet. En ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond onze overdenking van het leven van Jozef vervolgen. En de tekst voor de prediking is in dit uur uit het hoofdstuk wat zojuist aan u gelezen is, Genesis 42. En we beginnen bij het 9e. Tot en met het 21ste vers. Genesis 42 vanaf het 9e tot en met het 21ste vers. Deze woorden zijn onze tekst. En we zullen het gehele gedeelte niet weer lezen, maar alleen het eerste en het laatste vers van het tekstgedeelte. Genesis 42 vanaf het 9e vers. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Tot en met het 21ste vers. Toen zeiden zij de een tot de ander. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, opnieuw zijn wij samengekomen nu de avond van deze zondag gedaald is. Voor sommigen van ons de 3e keer op deze dag. Vanmorgen in de gewone dienst, vanmiddag in een bijzondere kerkdienst en nu vanavond weer. Zou u willen geven, Heere, dat het niet zo mag zijn dat door de vele diensten onze aandacht verslapt. Of dat we gemakkelijker de woorden langs ons heen laten gaan. Menselijk bezien zou dat te begrijpen zijn. Maar u weet wat maaksel we zijn. En daarom kunt en wilt u ook krachten geven, ook om uw woord te horen, ondanks de dingen die daarin tegen zouden zijn. En daar bidden wij allereerst om deze avond, of u ons wilt geven geopende oren, aandacht om te luisteren, En vooral wil geven, Heere, dat uw woord door de kracht van uw Heilige Geest door mag dringen tot in het binnenste van ons hart. Wil u geven dat we ook in de prediking genade, kracht, inzicht en bediening van de Geest ontvangen mogen om uw woord uit te dragen. Heere, wanneer dit aangrijpende gedeelte, waar toch zoveel onderricht in ligt, overdacht mag worden, geef dat de dingen die wij overdacht hebben helder mogen zijn, zodat we ze ook helder kunnen doorgeven. En wil u er zo in meekomen dat het woord zijn kracht mag doen, ontdekkend, afbrekend, maar ook vertroostend en bemoedigend. En dan weet u wat wij persoonlijk het meest nodig hebben. U kent ons hart. Niets wat in ons binnenste leeft is voor u verborgen. En daarom smeken we, wil u het woord zo gebruiken, zo bij ons thuis brengen, zo aan ons adresseren, dat dat gedeelte van het woord en van de prediking, wat heel in het bijzonder voor ons bestemd is, ook op de juiste plaats mag komen. En zo mag worden toegepast dat zondaren die nog voortleven in hun onbekeerlijkheid staande worden gebracht. Dat mensen die misschien onverschillig leven in het hart worden gegrepen. Dat mensen die met zichzelf zijn vastgelopen en hunkeren en hongeren naar de gerechtigheid die is in Christus Jezus, onderwijs ontvangen mogen en mogen ontdekken dat er één is die aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing wilt schenken. Heere, wil ook uw kinderen, waar ze geestelijk zich ook bevinden, lijden en gedenken in uw gunst en genade. Wil u met ieder van ons zijn zoals we hier samen zijn. We dragen opnieuw alle moeiten en zorgen die er binnen de gemeente zijn aan u de Heere op. Vanmorgen zijn vele dingen genoemd. U weet ze alle, Heere. Wil u bij verdriet en rouw, bij moeite en ziekte, aan allen denken wie dat betreft. En wanneer vanavond een rouwdragende familie in ons midden is, willen we heel in het bijzonder de familie Den Boer aan u opdragen. Heer, het is alweer meer dan een week geleden dat we met hen stonden aan het geopende graf van een lieve man, vader, opa, broer. Heere, u weet wat dat betekent. Dat hij die zo'n grote plaats in de kring van de zijnen innam, na een lange periode van ziekte, en vooral de laatste periode was ook een ernstige periode van ziekte, uit dit leven is weggenomen. O Heere, wil u de troost geven aan zuster Den Boer, de kinderen en kleinkinderen en ook aan de verdere familie. De troost ligt toch alleen bij u. Wil u in Christus Jezus, die meer is dan Jozef, die een verlosser is, die niet slechts verlost met betrekking tot de dingen van dit leven, maar bovenal die verlost van de zonde en van de schuld. Laat in die meerdere Jozef er zoveel troost zijn ook voor deze rouwdragende familie, dat we het ondanks het verdriet en het gemis toch mogen ervaren dat Gij, o Heere, de getrouwe zijt, die nooit laat varen de werken van uw handen, want dan kunnen we ook weer verder, ook al is het dat de lege plaats blijft. Heere, gedenk zo de gehele familie, gedenk zuster en boer heel in het bijzonder, wil u, die in uw woord beloofd hebt een God van weduwe te zijn, dat ook genadig aan haar schenken. Heere, wil u zo aan ons allen denken. We zijn vanavond hier en wellicht wanneer deze dingen genoemd worden rond rouw en verdriet, zijn er oude wonden die in het binnenste van sommigen van ons weer opnieuw gaan schrijnen. En juist ook nu we vanmorgen weer opgeschrikt werden door de tijding dat opnieuw iemand uit ons midden, zuster Verbiest, overleden is, bidden we u, Heere, voor die rouwdragende familie en voor allen die korter of langer geleden een pijnlijk verlies hebben geleden of u de kracht en de troost wilt schenken. Wij moeten het telkens weer belijden en in deze periode waarin zoveel uit het leven worden weggenomen, ook steeds weer inleven dat wij mensen, of we nu gemeentelid zijn of diaken of ouderling of dominee, maar moeilijke vertroosters zijn. Wij zijn ook slechts mensen. Maar heren, dan mogen we toch wijzen op u, de bron van alle troost en van alle goed. O, wil u dat schenken wat wij elkaar niet kunnen geven. Wil u ook de roep stemmen die door het sterven van zovelen onder ons tot ons zijn gekomen. Genadig zegenen. Heren, laat in de kring van de families die het betreft, maar ook binnen ons als gemeente, de klop, de bons op de deur van het hart gehoord worden. Dat wij allen sterfelijk zijn. En dat het de tijd is, de hoogste tijd, genadetijd, om u de Heere te zoeken. Heere, geef dat we dan niet over de noodzaak van de bekering, over onze zonde en onze schuld heen leven, maar dat we als arme zondaren leren buigen en de genade bij u in die meerdere Jozef, Christus Jezus, leren zoeken. Wil u daartoe ook het onderwijs wat vanavond voor ons ligt in dit schriftwoord gebruiken en zegenen. Wees u, Heere, met ons als gemeente. We dragen ook de kerken waarvan we deel uitmaken aan u op en bidden of u de kerken en de gemeenten wilt gedenken. Wees ook, Heere, met gemeenten waar het moeilijk is, met predikanten, kerkraadsleden die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan allen die ziek zijn, ook uit de kring van de predikanten. We denken aan degene die op andere wijze een kruis moeten dragen en een moeilijke weg voor zich zien. Heere, wil u helpen en ondersteunen. Wees met alle kerkelijke werk. En dan denken we niet alleen aan het werk wat binnen onze eigen kerken gedaan wordt, maar we dragen alle kerkelijke arbeid namens die kerken verricht die trouw willen zijn aan uw woord en aan onze belijdenis aan u op. Heere, wil het gebruiken in een tijd van verwarring en vervlakking. En wil u geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en de werken van de vorst der duisternis worden verstoord. Wees u ook met alle werk van de kerk naar buiten in het bijzonder. We denken aan de arbeid van de zending, aan het werk van de evangelisatie, aan de prediking van het evangelie onder het volk van Israël. Heren, wil u allen die daar een taak hebben en die zich daarin betrokken en geroepen weten, zegenen en geven dat zij het van u en van uw woord mogen verwachten. Denk ook aan onze samenleving. Wees u met de regering, met onze koningin en haar familie. Wil u ook in het Oranjehuis werken, heren. En laat uw koninkrijk mogen komen hier in ons vaderland. Wil bij alle verbrokkeling en bij alle afdwaling nog een wederkeer geven, een bekering, een revij, een terugkeer tot u, de levende God. En heren, laat daartoe ook het woord van de prediking van deze avond gebruikt mogen worden. Geef dat we zo mogen luisteren. En breek alle verzet en alle hindernissen weg. Open ons hart. En maak ruimte voor uw eigen werk in ons leven. Wij vragen al die dingen van u niet omdat wij het zouden verdienen. Want wij moeten belijden dat de minste zegen van u onverdiend is. Wij verzondigen iedere zegen, elk gunstbewijs, telkens weer. Maar zie gij op ons neer, Heere. Niet om iets van ons, maar alleen uit genade. Om Jezus wil, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En wij zingen ondertussen uit Psalm 32 de versen 2, 3 en 5. Psalm 72, het zevende vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als zijn geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende van Psalm 72. Geliefde gemeente, ik denk dat er weinig mensen zijn die graag scherpe woorden horen. U hebt het misschien zelf wel eens meegemaakt dat soms kleine kinderen, als iemand met een schelle of wat snauwerige stem horen spreken, de handjes voor de oren doen. Of wat vroeger wel gebeurde als je van die kooplui had die door de straten van het dorp, wellicht ook hier, trokken en soms met hele scherpe stem hun koopwaar aanprezen, dat kinderen wegkropen. En het kan ook gebeuren wanneer je lang volwassen bent, dat je toch diep in je hart eigenlijk, wanneer iemand tegen je uitvaart en scherpe woorden tegen je gebruikt, al is er misschien reden voor geweest, dat heel pijnlijk vindt overkomen. Niemand, denk ik ten diepste, hoort graag scherpe woorden. Maar als die scherpe woorden nu eens in Gods naam tegen je gesproken worden, en daar zijn voorbeelden van in de Bijbel, dat profeten of knechten van de Heere soms met een boodschap moesten komen die lijnrecht indruiste tegen wat de koning wenste, of wat de priester wenste, of wat het gewone lid van het Israëlitische volk wenste. Harde woorden. Scherpe woorden. Ja, dan zijn er mensen geweest die, omdat ze scherpe woorden moesten spreken van Gods wegen, zagen dat hun leven gevaar liep. Denk alleen maar aan Elia, die zijn mond geopend had tegen de goddeloze koning Achab. En door Achab werd uitgescholden, beroerder Israëls. En toch, ook al is een woord wat scherp gesproken wordt in de naam van de Heere niet welkom bij mensen, ook al lijkt ons dat niet zo, toch kan het zo nuttig zijn dat op bepaalde tijden het woord van de Heere ook scherp, ontdekkend, ontmaskerend tot ons komt. We zien dat eigenlijk in dit stukje van de geschiedenis van Jozef. En we willen daar met Gods hulp bij stilstaan en schrijven boven de preek als thema: de verlosser, dat is Jozef, spreekt scherpe woorden. En we letten allereerst op de inhoud van die woorden. In de tweede plaats op de reactie op die woorden. En in de derde plaats op de bedoeling van die woorden. De verlosser spreekt scherpe woorden. In de eerste plaats de inhoud. In de tweede plaats de reactie. En in de derde plaats de bedoeling. We hebben het de vorige keer gezien, 2 weken geleden, dat we over de Jozefs geschiedenis nadachten, dat uiteindelijk de tijd van honger is aangebroken, niet alleen in Egypte, zoals Jozef voorzegd had, maar ook in de nabije omgeving. Het was een periode van misoogst en hongersnood in het hele nabije oosten. In oude tijden werd de streek van Egypte over Palestina, dan door het noorden heen in de richting van de twee stromenland, het oude Babylonië, wel de vruchtbare halve maan genoemd. Want die streek heeft, als je het een beetje bekijkt op de landkaart, iets van de vorm van een halve maan. En nu zullen we het ons zo voor moeten stellen dat die hele vruchtbare halve maan, dat hele gebied, gebukt ging onder hongersnood en misoogst, zodat het de mensen en zeker de gewone mensen aan het gewone voedsel ontbrak. En ook in Kanaan, het land waar Jacob woonde met zijn zonen, begon de honger te nijpen. En Jacob had zijn zoons, zijn 10 zoons, behalve Benjamin, naar Egypte gestuurd, want hij had van kooplui die rondreisden het gerucht, het bericht gehoord: in Egypte is voldoende brood. Daar is een onderkoning die ervoor gezorgd heeft dat er voldoende brood en graan zit in de schuren om mensen in het leven te behouden. En zo waren die broers van Jozef in Egypte gekomen. En ze waren aan Jozef voorgeleid. Ze herkenden Jozef niet. Het is de vorige keer duidelijk geworden dat Jozef zich van de Egyptische taal bedient en er een tolk is die de woorden van de broers moet vertalen. Bovendien, wie zou in zijn stoutste dromen gedacht hebben dat die kleine, huilende slaaf die ze verkocht hadden aan Midianitische kooplui, dat die onderkoning geworden was in Egypte? En dan, Jozef zag er ook heel anders uit, niet alleen in zijn kleding, maar hij was naar de Egyptische mode geschoren, kaal geschoren. Hij droeg niet alleen geen baard, maar had waarschijnlijk ook een kaal geschoren hoofd, zoals bij de Egyptische hoofdambtenaren gewoonte was in die tijd. Nee, ze herkenden Jozef niet, maar hij kende hen wel. En dan blijkt dat wanneer Jozef zijn broers herkent en zij hem te kennen geven dat ze gekomen zijn om koren te kopen, dat Jozef heel scherp tot die broers gaat spreken. En ik heb het de vorige keer al even aangestipt, wat is de reden daarvan? Is Jozef hier al te menselijk bezig? Ziet hij nu zijn kans schoon om nu hij die broers in zijn macht heeft en te straffen voor wat ze hem zoveel jaren geleden hebben aangedaan toen ze hem verkocht hebben in de hand van vreemde kooplui als een slaaf? Ach, dat is een al te menselijke oplossing, een al te goedkope oplossing die bovendien in strijd is met wat de schriften zeggen. Want we zullen het nog verder zien. Jozef spreekt deze woorden terwijl zijn hart van binnen verscheurd is. En tot 1-2 keer toe moet hij zich omdraaien, omdat zijn emoties, zijn tranen hem de baas worden. Dat alleen maakt het al onwaarschijnlijk dat hij hier spreekt uit rancune, uit wraakzucht, om zijn gram te halen. Nee, we moeten het anders zien. Jozef is in deze geschiedenis vooral ook de man die in dienst staat van God. En we zouden het nog preciezer kunnen zeggen: hij is de profeet die van Gods wegen spreekt. Zo was hij al geroepen. Want die dromen die in het begin van de Jozefsgeschiedenis staan, die droom waarin hij ziet dat zijn broers en zijn vader en zijn moeder eens voor hem zullen buigen, zoals de sterren buigen en de zon en de maan buigt voor Jozefs ster. Die dromen, dat zijn profetische dromen. En daarmee wordt Jozef in de geschiedenis aangeduid als een man, als een jongen, die door de Heere bevoorrecht is met de geest van de profetie. En als we dan later van hem lezen dat hij aan het hof van de farao en ook bij de schenker en bij de bakker de dromen uitlegt, dan blijkt dat hij inzicht heeft in de dingen van de Heere, in de verborgen raad van God. Jozef heeft profetische gaven. Jozef spreekt in heel veel stukjes van die geschiedenis die hier in het slot van het boek Genesis staat opgetekend als profeet namens God. Dat hebben de oude Joodse uitleggers goed gezien, de rabbijnen. Die noemen Jozef bij herhaling de profeet. En zelfs in de Koran, het heilige boek van de Mohammedanen, waar, zoals u weet, ook stukken uit de Jozefsgeschiedenis in voorkomen. Hele grote stukken zelfs. Daar wordt Yusuf, zoals hij in de taal van de Koran heet, een profeet genoemd en zelfs een groot profeet. En al herkennen wij dat boek, die Koran, niet als heilig boek, toch laat het iets zien van wat in de geschiedenis de Jozefs gestalte heeft wakker geroepen bij Joden, Mohammedanen en Christenen. Hij is de profeet Gods. En zo moeten we het ook in dit gedeelte zien. Jozef spreekt hier uit naam van de Heere God. En hij handelt met zijn broers. Hij behandelt zijn broers zo zoals de Heere wil dat die broers behandeld worden. En als we dan tegen die achtergrond alles wat hier passeert in dit stukje van de geschiedenis samen overdenken, dan is heel erg duidelijk, gemeente, dat Jozef die broers ontmoet, dat hij ze onmiddellijk herkend heeft en dat hij de woorden die zij spreken eigenlijk niet gelooft. Want hij beschuldigt hen, en wij weten het is een valse beschuldiging. Hij zegt wanneer hij die 10 broers voor zich ziet staan, gij zijt verspieders, wij zouden zeggen spionnen. Jullie zijn gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Dat wil zeggen, jullie zijn gekomen om de zwakke plekken in de verdediging van het land te zien en jullie willen straks het land binnenvallen. Ja, dat was inderdaad een dreiging die er voortdurend voor het oude Egypte geweest is. Egypte lag natuurlijk achter dat Sinaï-schiereiland betrekkelijk veilig. Maar Egypte gold als een rijk land. En er zijn heel wat stammen geweest uit de Arabische woestijn en uit de Syrische woestijn. En zelfs helemaal uit Babylonië en Assyrië die op het punt hebben gestaan om Egypte binnen te vallen en het rijke Egypte te plunderen. Er is zelfs een hele periode geweest in de Egyptische geschiedenis dat ze overheerst werden door vijanden uit de woestijn en slaven waren van de vijanden die hen vanuit het oosten waren binnengevallen. En dus was het geweldig belangrijk dat het Egyptische Rijk altijd bedacht was op binnenvallende, binnendringende vijandelijke legers uit het oosten. En vandaar dat die beschuldiging helemaal zo vreemd niet was. Jullie komen daar uit het oosten, uit het land van Kanaan, en jullie willen nu er brood in Egypte is en honger in de hele rest van de wereld. Natuurlijk hier Egypte binnenvallen om zo al dat rijke koren wat hier is in je handen te krijgen. En de broers die gaan daar recht tegen in. Want u moet begrijpen, gemeente, spionnen. Ja, daar werd korte metten mee gemaakt. Een spion werd opgehangen. Of werd zonder veel vorm van proces onthoofd. Want ze waren staatsgevaarlijk. En vandaar dat die beschuldiging van Jozef diep ingrijpt in het leven van deze mensen. Als deze man zegt, deze vreemde onderkoning, dat wij spionnen zijn, dat kost ons het leven. En ze beginnen zich hartstochtelijk te verdedigen. En als we de teksten lezen waarin hun pleidooi naar voren komt, dan blijkt heel duidelijk dat ze knappe advocaten zijn. Want ze proberen allerlei argumenten aan te voeren om aan de klem van die beschuldiging te ontkomen. Ze zeggen eerst, nee mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijs te kopen. Wij zijn zonen van één man. Wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. Wij zijn vroom. Je zou dat misschien hier allereerst moeten vertalen als wij zijn eerlijke mensen, oprechte mensen. Vroom. Waren ze zo vroom? Nou, als we de geschiedenis van de zonen van Jacob lezen, dan is er heel wat bloed wat aan hun handen kleeft. Levi en Simeon zijn zonen van geweld. En dan denken we ook terug aan dat verschrikkelijke gebeuren bij Dothan. Dat ze hun bloedeigen broer eerst in de put hebben gegooid met de bedoeling om hem daar te laten omkomen van honger en van dorst. En uiteindelijk hem naar Egypte hebben verkocht met de gedachte, nou ja, dan zal hij in Egypte wel omkomen. En ook hun oude vader ontzaggelijk veel verdriet hebben aangedaan. Vroom. Eerlijke mensen, Juda, Ruben, Simeon. Maar toch zeggen ze het met een stalen gezicht. Kennelijk is er een panzer van eelt om hun hart gekomen. En dekken ze hun zonde toe. En er ligt heel wat in het verleden. En zeggen ze het met open ogen. Wij zijn eerlijk. Maar die koning vraagt door. Hij zegt, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Jullie zijn gekomen om de zwakke plekken uit te speuren en na te gaan in de verdedigingslinie. En dan beginnen ze nog eens een keer zich te verdedigen en wat uitvoeriger in te gaan op de hele familiesituatie. Wij waren 12 zonen, 1 manszonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is bij zijn vader. Ze geven eerst de indruk dat die kleinste nog te jong is om mee op reis te gaan. Doch de een is niet meer. En u voelt dat de spanning gaat stijgen. Want nu hebben ze het over die ene. En het lijkt alsof ze er niet zo goed raad mee weten. En ze zeggen daarom maar, de ene is niet meer, is weg. Ze gebruiken een zachte uitdrukking. Ze bedoelen eigenlijk, we denken dat hij niet meer leeft. En Jozef blijft maar hameren op datzelfde aanbeeld. Ik zeg u, gij zijt verspieders. En hij voegt er nu een bevel aan toe. Ik zal u op de proef stellen. Zo waarlijk als Farao leeft, hij zweert een eed bij de Farao. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij wanneer uw kleinste broeder hierheen zal gekomen zijn, zend 1 uit u die uw broeder halen. U zult gevangen zijn en dan zullen uw woorden beproefd zijn of de waarheid bij u zij. En indien niet, ge zijt verspieders. U voelt wat daarmee bedoeld wordt. Jozef zegt, ik ben er nog steeds van overtuigd dat jullie verspieders zijn. En nu zullen we eens nagaan en natrekken of jullie woorden waar zijn. Zend iemand dat hij naar de tent van je vader gaat en de jongste broer halen. En dan zal ik overtuigd zijn. Jullie blijven hier in het gevangen. En ze worden in de gevangenis gezet. Want zo lezen we in vers 17. En hij zette hen samen 3 dagen... in bewaring. Kijk, als we zo de geschiedenis op ons laten inwerken, gemeente, dan ziet u dat in die ontmoeting van Jozef en zijn broers, Jozef in Gods naam scherpe woorden spreekt en beschuldigt dat ze verspieders zijn en uiteindelijk in het gevangen zet. De broers, op het voorstel van Jozef, gaan ze niet in. Vermoedelijk is het zo dat ze wel weten dat wanneer ze een bode sturen naar de tent van vader Jacob met het bericht dat ze allemaal in de gevangenis zitten en dat Benjamin moet komen, dat de oude man, hun oude vader, zal sterven van schrik. En dat hij zeker Benjamin onder die omstandigheden niet naar Egypte zal laten gaan. Daarom zwijgen ze maar. Maar wat zal het geweest zijn toen ze daar 3 dagen in de gevangenis zaten? Met hoop in hun hart naar Egypte gegaan. Hier kunnen we brood krijgen voor onszelf, voor onze vrouwen en kinderen en ook voor onze vader Jacob. Maar het viel allemaal zo tegen. Die onderkoning bleef hun achtervolgen met zijn beschuldiging, wilde naar geen verdediging luisteren en nu in de gevangenis. En wat hing hen boven het hoofd? Nee, ze wisten de afloop nog niet zoals wij die kennen uit het vervolg van de geschiedenis. Ze dachten misschien, als wij geen bode laten gaan naar Kanaan, dan zal die harde onderkoning ons uit de gevangenis sleuren en ons straks doden op hoogverraad, spionage. Wat zit daar allemaal achter? Wat is de bedoeling daarvan? Misschien is het in die gevangenis langzaam maar zeker tot hun harten, hun harde, eeltige harten door gaan dringen. We weten het niet helemaal zeker. Maar het woord wat ze straks spreken als ze uit de gevangenis komen en behalve Simeon allemaal vrijgelaten worden, dat geeft een aanduiding dat ze ook in die drie donkere dagen in het vunzige kerkerhol met hun gedachten geweest zijn bij datgene wat er in het verleden gebeurd was, jaren geleden. Toen hadden ze Jozef in de put gegooid en Jozef zat in die gevangenis, in die waterloze put. En ze lieten hem maar zitten. Nu zitten ze zelf in de gevangenis. En misschien dat bij Ruben of bij Simeon of bij Naftali de gedachte ineens boven kwam: wat hebben we onze broer aangedaan? En weet u wat we hierin zien? In deze geschiedenis zoals die voor ons ligt, wordt ons duidelijk dat God niet over de oude zonden heen werkt. Dat is iets wat u in de Bijbel telkens weer terugvindt. Die broers van Jozef waren misschien de meeste tijd van hun dagelijkse werk en van hun beslommeringen allang die geschiedenis van Jozef in die put en van dat verkopen van Jozef naar Egypte vergeten. En kennelijk had de Heere God het allemaal toegelaten. Er kwam geen vuur van de hemel toen ze hun schandaad bedreven. En de Heere leek het allemaal maar te gedogen. Maar vergeten zonde is nog geen vergeven zonde. De broers van Jozef kunnen hun zonde toedekken en uit hun geheugen proberen weg te duwen. Zoals wij soms de zonde van onze kinderjaren en de zonde van de jaren dat we tienagers waren, of de zonde van onze volwassen leeftijd na een poosje proberen te vergeten en toe te dekken. Maar vergist u zich niet, gemeente, vergeten zonde is nog geen vergeven zonde. En God komt op de zonde terug. Dat kan wel eens heel lang duren. Dat kan wel eens jaren duren. Zoveel jaren dat je er zelf eigenlijk nauwelijks meer aan denkt. Het oude spreekwoord zegt dat de molens van God langzaam malen, maar ze malen zeker. En dat zou u boven deze geschiedenis kunnen schrijven. En in die woorden van Jozef, die scherpe woorden, horen ze prikken als van een zwaard, waardoor ze herinnerd worden aan die zonde uit het verleden. Die zonde wordt hun als het ware voor ogen gesteld. En hoe reageren de broers daarop? Wel, in eerste instantie reageren ze daarop met harde ontkenningen. En ze verdedigen zich, ze zeggen: wij zijn vroom. En ze komen met de waarheid dat het zonen zijn van één vader en dat ze nog een broer thuis hebben en dat die andere broer er niet is. En wij zijn eerlijke mannen, zeg, we hoeven onszelf alles maar niet te laten zeggen. Ja, we zouden denken, dat is eigenlijk een probleem. Want Jozef zegt niet de waarheid, Jozef weet zelf wel dat die broers eigenlijk niet gekomen zijn om spionage te bedrijven. Jozef gebruikt een verkeerde aanklacht. En toch zit daar ook iets in, gemeente, van een stuk wijsheid, waar we bij het licht van Gods woord dit van mogen zeggen. Jozef behandelt zijn broers hard, beschuldigt ze vals. En daarin is hij profeet die handelt en spreekt in de naam van God, opdat de waarheid aan het licht zou komen. En vooral moeten we dan dit niet vergeten. Hoe was dat eigenlijk toen Jozef in de put gegooid werd? Hoe was dat eigenlijk toen hij vanuit die put smeekte om medelijden en om erbarmen? Toen was er helemaal geen aanklacht. Of op zijn best ook een valse aanklacht. Ziet, daar hebben we die meesterdromer, die vrome jongen, die Jozef in zijn mooie jas die vader Jacob hem gegeven heeft. Meesterdromer, bittere vijandschap tegen zijn dromen. Maar was dat een reden om Jozef in de put te werpen? Waren die dromen geen bewijzen van Gods bijzondere zorg en Gods bijzondere genade in het leven van Jozef? Was alle motief en alle reden die ze wilde aanvoeren om Jozef naar Egypte te verkopen ook geen valse beschuldiging? En nu worden ze zelf vals beschuldigd. En ze komen met de waarheid. Maar als ze met de waarheid komen, blijkt dat hun hart onverbroken is. En komt vanzelf hun schuld aan het licht. Hoe dan? Luistert u maar. Wij zijn vroom. Wij zijn eerlijke mensen. Wij laten onszelf alles zomaar niet zeggen. Zo kun je mensen vandaag ook ontmoeten. Die zeggen, ik ben eerlijk. Ik neem het heel precies als het gaat over waarheid en leugen. Dat is prachtig. Dat is een goede eigenschap en kwam het maar meer voor onder de mensen, ook onder ons. Maar als u dat zo hardop zegt. En zo vertelt van uw goede eigenschappen. Mijn beste vriend, is er helemaal geen donkere plek in uw leven? Is er te midden van alles wat er aan burgerlijk goeds in uw leven is, eerlijk, oprecht, hardwerkend? Is er helemaal geen verborgen zwakte, geen zonde? O, zo geleidelijk aan komt het onder de scherpe woorden van Jozef bij de broers aan het licht. Ze zijn dan wel eerlijk en komen niet om te spioneren, maar er was toch iets met die broer. En als ze eenmaal in het gevangen gesloten worden, dan komt het langzaam maar zeker bij hen en dringt tot hen door. Dit alles overkomt ons omdat wij niet geluisterd hebben naar de benauwdheid der ziel toen hij ons om genade bad. God gebruikt dit alles om die broers tot zichzelf te brengen. En dat wat ze allang vergeten hadden, wat ze weggestopt hadden in het graf van hun herinnering, dat maakt God weer tot heden. We zingen het op oudejaarsavond wel eens met dat bekende gezang van Rijnvis Feit. Al het heden wordt verleden. Gemeente, als God ons laat zien wie we zijn, dan gebeurt dat precies andersom. Dan wordt het verleden weer heden. Dan ga je zien wat er in je leven aan knopen, aan schuld, aan zonde is. Om het met een woord uit Psalm 50 te zeggen, dan stelt de Heere dat in je leven ordentelijk voor ogen. Ordelijk, zouden wij zeggen. Nee, dat betekent niet noodzakelijk dat iedere zonde, elke zonde van onze jeugd precies zo weer terugkomt. Maar er komt wel zoveel terug dat we gaan ontdekken wie we zijn voor God. En dat ons leven vervuld is met zonde en ongerechtigheid. En dan kunnen we wel zeggen, we zijn eerlijk. En we zijn vroom. En misschien zeggen we daarmee tot op zekere hoogte in de ogen van mensen ook nog wel hele ware dingen. Maar als de Heere ons door het profetische woord gaat ontdekken aan onszelf, dan komt openbaar wie we zijn. God maakt de dingen van het verleden tot heden. Mag ik u vragen vanavond heel indringend, en de vraag is er ook voor mij. Doet het woord van de Heere God dat wel eens in ons leven? Hebben we daar iets van geleerd, dat het woord van de Heere soms net zo eentonig als Jozefs beschuldigingen klinken in deze geschiedenis. Gij zijt die man. Ge zijt verspieders. Ja, maar gij zijt die man. Ja, maar gij zijt die man. Ervoor gevallen. Ervoor gebogen. Of krabbelden we altijd weer overeind en zeiden wij zijn vroom. Dekten we onze zonde altijd weer toe. En schudden we na misschien een ernstige preek in de kerk altijd weer het ontdekkende woord van de Heere van ons af. Zoals een hond die in het water gevallen is op de kant springt en even schudt. En zijn vacht is binnen de 2 minuten weer droog, omdat alle druppels water eraf zijn. Laten we niet vergeten, gemeente, wij kunnen door steeds ons onder de prediking van het woord, de scherpe, maar ook de welmenende, de ernstige, maar ook de nodigende woorden langs ons heen te laten gaan. Onze schuld bedekken. Onze zonde vergeten. En de noodzaak van de bekering en de verzoening met God ver van ons wegwerpen. Maar vergeet één ding niet. Als we dat voortdurend doen, dan wordt ons hart steeds harder en steeds eeltiger. En dan wordt de zonde steeds meer gewoon. En steeds oppervlakkiger gaan we erover denken. En we leven door. We leven door. Onverzoend en onbekeerd. En dat, mijn beste vriend, jonge meisje, ouderen in de kerk. Dat is het allerergste wat een mens tussen wieg en graf kan overkomen, als hij onverzoend en onbekeerd doorleeft. En vergeet het dan niet dat God, net als in deze geschiedenis door het profetische woord van Jozef, zijn woord laat brengen ook tot u en tot mij. En een van de kanten van dat woord is dit: opdat wij herinnerd worden aan onze zonde. Opdat wij onze zonde zouden gaan belijden. Onze zonde niet toe zouden dekken of toe blijven dekken. Onze zonde niet achter onze rug zouden werpen en verder zouden leven. Maar zouden gaan erkennen wat die broers uiteindelijk in de benauwenis van de kerker erkend hebben. Dit overkomt ons. Omdat we niet geluisterd hebben naar die tranen van mijn broer, van onze broer, toen hij tot ons riep: erbarm u over mij. Ze beginnen te beseffen, wij hebben gezondigd. En voor sommigen van ons, zeker wanneer u onbekeerd bent, zou er geen groter zegen zijn als u vanavond, net als de tollenaar in de gelijkenis, tegen de Heere zou zeggen in de stilte van uw bidvertrek: o God, ik ben een zondaar. Als je verlost wordt van je eigen opgepoetste vroomheid, van je eigen gemaakte gerechtigheid, wij zijn eerlijk, wij zijn vroom. En als je tollenaar, zondaar voor God wordt: Heere, wij hebben gezondigd. Kijk, en daar moet ik dit nog aan vastknopen. Want je leest zo dat ze uit die gevangenis komen en dan tegen elkaar zeggen: dit alles overkomt ons. Wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Kijk, dat kan nog wel eens gebeuren dat mensen zeggen: ja, maar dat dit nu gebeurt in mijn leven, die ziekte, die moeite, dat is omdat. Daar moeten we aan de ene kant heel voorzichtig mee zijn. Want als mensen veel lijden en veel moeite en verdriet kennen in hun leven, dan lezen we in de Bijbel heel duidelijk dat u daaruit niet mag concluderen dat ze een bijzondere zonde gedaan hebben. Leest u maar wat de Heere Jezus daarover zegt in Johannes 9 bijvoorbeeld. Wij mogen niet conclusies gaan trekken uit het lijden of de moeilijke levensweg van wie dan ook. Maar aan de andere kant, en luistert u heel nauwkeurig, gemeente, als iemand persoonlijk in een tijd van moeite en verdriet, in een tijd van beproevingen van Gods wegen, herinnerd wordt aan zijn zonde en zondaar voor God wordt, dan is dat een zegen. God heeft soms beproevingen nodig, net zoals hier die gevangenis en die harde woorden van Jozef, om een eigen gerechtigd mens, een eerlijk mens in eigen oog, iemand die ieder het zijne gegeven heeft, zo waren die broers van Jozef, op de knieën te krijgen. Ja, wat heeft God niet nodig om u, om mij op de knieën te krijgen? De broers van Jozef zagen het. Dit heeft te maken met wat we toen hebben gedaan. En er begint iets te komen in hun hart van het besef. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En dan moeten we er eens op letten, gemeente, dat dat gebeurd is in de diepte van die gevangenis. Harde woorden, uiteindelijk in de gevangenis terecht. Vrees, misschien zullen we nog als spionnen worden terechtgesteld. Maar wat gebeurt? De deuren van de gevangenis gaan na 3 dagen open. En dan? Nee, dan zijn het geen scherpsrechters, geen beulen die aantreden om Ruben, Simeon, Levi en de anderen naar de markt van de hoofdstad te brengen en hen daar midden op het marktplein terecht te stellen als spionnen. Dan worden ze vrijgelaten. Alleen Simeon blijft achter als gijzelaar. Wat betekent dat? Wel, laten we de tekst nog eens zorgvuldig lezen. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen: doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Jozef zegt allereerst, dat lezen we in het laatste stukje van de tekst, ik vrees God. Ja, die broers, die zeiden: wij zijn vroom. Eerlijk, oprecht, rondborstig, zoiets bedoelden ze daarmee. Maar Jozef zegt nota bene een Egyptische onderkoning. Want zo zagen die broers hem. Ik vrees God. Beschamend. Midden in dat heidense land moeten zij herinnerd worden door een in hun ogen heidense onderkoning. Dat de vreze Gods het allerbelangrijkste is. En waarin komt die vreze Gods nu uit? Wel, die komt hierin allereerst uit. Dat Jozef niet de ondergang van zijn broer zoekt, maar dat hij hen het leven wil geven. Het was in dat Egyptische samenleving daarin die tijd heel gewoon dat een vreemdeling uit het buitenland, ja, die was eigenlijk vogelvrij. Daar draaide niemand zijn hand voor om zo iemand in de gevangenis te werpen en zo iemand te doden. Maar Jozef zegt: ik vrees God. Ik laat u uit de gevangenis en jullie mogen, als Simeon hier blijft als gijzelaar, terug naar vader. Al het eten meebrengen wat je wel wilt. En ik wil op de volgende reis die broer zien. Zoek je vader daartoe te overhalen. Ik vrees God. Daarin ziet u, gemeente, hoe anders Jozef handelt met zijn broers dan, ja, dan zij zelf met hem gedaan hadden. Want hij was in de put gegooid. Nota bene door verbondskinderen, door de zonen van Jacob. En toen die in de put gegooid was en om genade smeekte, toen hebben ze hem uiteindelijk vrijgelaten, ja, om hem een langzame dood te laten sterven. Ze verkochten hem als slaaf naar Egypte, met de gedachte, nou, dan komt hij daar in een vunzige kerker of onder de harde slagen van een slavendrijver komt hij wel om. Geen genade, geen ontferming. Maar Jozef zegt, ik vrees God. En daarom is Jozef met ontferming bewogen over zijn broers, al hebben ze het er niet naar gemaakt. En daarom gaat na deze benauwenis de gevangenis open en mogen ze vrij uitgaan. Terug naar vader. Met alle eten en drinken uit Egypte wat ze nodig hebben. Wat een beeld, gemeente. Want daarin schittert het genadewerk van Christus. Want we hebben het al herhaaldelijk in deze serie van overdenkingen over het leven van Jozef gezien. Jozef wordt ons getekend als een profetische gestalte, als de behouder of de verlosser van het volk. Safnat Paanea, behouder van het volk, die naam krijgt hij in Egypte. En daarin is Jozef een heenwijzing naar de grote verlosser. Zoals Jozef een groot volk in het leven behield door koren te geven, zo is Jezus Christus verlosser niet slechts van het uiterlijke leven en van uiterlijke nood, maar van de nood van onze ziel en van de schuld van ons bestaan. En als Jozef met ontferming bewogen die broers die zwaar tegen hem overtreden hadden toch vrij uit laat gaan, met barmhartigheid bewogen is, hoeveel te meer is Jezus Christus bewogen met barmhartigheid jegens een zondaar die zijn zonde niet bedekt, maar beleidt voor het aangezicht van God. En laten we dan nog een enkele trek uit deze geschiedenis daarbij betrekken. Jozef. Hij staat daar. Wat moet het voor Jozef geweest zijn? We hebben aangestipt, het zal voor die broers in die kerker een moeilijke tijd geweest zijn. Het verleden ging spreken, hun zondige verleden ging spreken. Hun schuld ging open. Wij hebben gezondigd tegen onze broeder en niet gelet op zijn geroep om barmhartigheid. Maar wat dacht u? Zou het een makkelijke tijd geweest zijn, die 3 dagen voor Jozef? Jozef zat in gedachten ook in de gevangenis, bij zijn 3 broers. U leest in het vervolg van de geschiedenis hoe Jozef diep tot in het binnenste van zijn hart bewogen geweest is. En hoe hij zich af moest wenden. Wel, als Jozef zo bewogen was over zijn broers, en heel in het bijzonder toen ze onder elkaar zeiden, we hebben gezondigd en we hebben niet geluisterd naar alles wat onze broer tegen ons zei toen wij hem in de put wierpen en verkochten. Hoeveel te meer is Jezus Christus bewogen met een zondaar die met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Misschien zit er zo iemand in de kerk die met zichzelf is vastgelopen, voor wie het verleden tot heden geworden is, en die met de tollenaar in de tempel zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Net als de verloren zoon die terugkeerde, weet u wel, en toen die jongen terugkeerde, u moet dat nooit vergeten, toen die jongen terugkeerde, toen kwam hij alle plekken langs waar hij heen gegaan was toen hij de vader had verlaten. En hij dacht bij het teruggaan, ja, daar heb ik gefeest met mijn vrienden. En daar ben ik het verkeerde pad opgegaan. En daar heb ik dat deel van de erfenis van vader erdoor gedraaid. Hij moest de lange, bange weg terug. Kijk, misschien is er zoiets in uw leven gebeurd en zit u zo in de kerk, dat u met uw schuld en met uw zonde vastloopt en zegt, waar moet ik heen? En dan heeft misschien iemand wel eens tegen u gezegd, of u hebt het in een preek gehoord, ja, er is alleen behoudenis in de Heer Jezus Christus. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Maar u zegt, waar moet ik hem vinden? Want ik roep om genade, Zoon van David, ontferm u mijner. Maar de hemel is zo gesloten. Zeg mij waar ik hem vinden kan. Kijk, gemeente, dat kan gebeuren. Bij een zoekende zondaar en ook wel eens in de periode van duisternis die er zijn in het leven van Gods kinderen. Dat ze met hun nood en met hun zonde kloppen aan de deur van de genade, maar dat de Heere niet lijkt te horen. En dat de Christus der Schriften, de zaligmaker van zondaren, zich verborgen houdt. Maar wat dacht u dat dat voor de Heere Jezus zou betekenen? Als hij een zondaar hoort roepen. Of als hij een van zijn kinderen in het donker en duister van de strijd hoort kloppen aan de deur van zijn genade. Ach, dan zie ik in gedachten de Heere Jezus staan. Met tranen in de ogen. In grote bewogenheid. Ik heb het wellicht wel eens een keer verteld dat ergens in de tekeningen bij de heilige oorlog van Bunyan, waar het gaat over de stad mensenziel. En vorst Emmanuel, en dat is een beeld van de Heere Jezus, moest die stad verlaten. En dan heeft die tekenaar de gestalte van de Heere Jezus, die de stad verlaten moest, geschilderd. Met zijn kleed, zijn gewaad, over zijn gezicht geslagen, snikkend van verdriet. Als Jezus zich verbergen moet voor de zijne. Als hij zich verborgen houdt voor een zondaar die met zijn schuld en zijn nood het bij zichzelf niet meer vinden kan. Dan is dat nooit, gemeente, uit hardheid of uit lust om iemand weg te stoten. Maar dan is dat in grote bewogenheid. Opdat die zondaar echt alle steun buiten de Heere Jezus en alle hulp buiten die ene naam die onder de hemel gegeven is, zou kwijtraken. En het alleen van hem zou verwachten. En wanneer een zondaar overal de dood op leert schrijven buiten Christus. En het verwacht. Van hem, ja van hem alleen. Alle wegen, alle hulp, alle kracht buiten Christus weggestreept en afgesneden is. Dan kan die Heere Jezus zich niet meer bedwingen. En dan moet hij zich door zijn woord bekendmaken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Want hij zoekt wat verloren is. Hij zoekt die zondaar. En daarom u die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. En blijf het bij hem zoeken. En van hem verwachten. Want er is bij deze Heere Jezus Christus zoveel ruimte. Dat mensen zoals u en ik. Broeders naar zijn vlees. Adamskinderen van de familie van Adam en Eva. Die hem verstoten hebben. Zijn genade veracht hebben. Gezondigd hebben tegen de Vader. En tegen de Zoon. En tegen de Heilige Geest, want alle zonde, gemeente, is zonde tegen de drie enige God. Dat hij zulke mensen wil opzoeken en wil aannemen. En dan kan het gebeuren dat je als het ware in de gevangenis zit en in het donker zit. Je schuld is groot. Wij hebben tegen u gezondigd. Waarna zegt die dichter van Psalm 116. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Dan komt de Heere Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest tot die verloren zondaar, tot die verloren zondares. En buigt zich over haar of over hem neer. En zegt, ziet, ik ben uw heil. Zouden we het dan niet bij die meerdere Jozef, bij die grote Jezus, bij die enige verlosser zoeken? Er is bij hem zoveel ruimte dat de grootste zondaar of de grootste zondares hier in de kerk of voor de kerktelefoon behouden kan worden. En hij nodigt en hij roept. Alleen dit. Bedek uw zonde niet. Smeer ze niet toe. Pleister ze niet met de loze kalk van uw eigen gerechtigheid. Maar leer buigen voor hem. Want in de weg van de schuldbelijdenis wil de Heere vergeven als mijn volk zich schuldig kent. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en waarachtig dat hij de zonde vergeven. Ja, die meerdere Jozef wil nu juist aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen en hun zielen gadeslaan. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, breek u dan alles maar af wat de doorwerking van uw genade in de weg staat. Heere, breng u de zonde maar thuis, als wij ze alsmaar vergeten en eroverheen leven. Wil u zo ons bewerken door uw woord en door uw geest, dat onze harten geopend worden. Dat onze schuld opengaat en dat we een borg voor onze schuld, een heiland voor onze zonde nodig krijgen. En dat we die gaan zoeken in die ene die meer is dan Jozef. En Heere, wil u dan geven dat er velen mogen zijn die geen rust vinden bij zichzelf, totdat ze rust vinden in die ene die de schande heeft geleden en die de gevangenis van de Godverlatenheid heeft doorworsteld, opdat schuldige zondaren die zichzelf met hun vroomheid en hun eerlijkheid nog wat proberen te pleisteren, behouden zouden kunnen worden van hun zonde en van hun eigen gerechtigheid, van hun schuld en van hun eigen gemaakte vroomheid die geen waarde heeft. Behouden te worden van alles wat niet God en wat niet Christus is. Heere, leer ons dat. Ga met ons deze week. Help ons bij al het werk. Zegen de kinderen op school, de jonge mensen bij hun studie. Wees u met de ouderen die niet meer kunnen werken en niet meer hoeven te werken. Wil u ons alle voor uw rekening nemen. Zegen ons deze week bij de begrafenis. Breng ons aanstaande zondag weer samen. We vragen het, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 36 is onze slotzang. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Uiteen in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.